Welkom. Je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van de preekserie Jullie zullen mijn getuigen zijn. In deze serie staan we stil bij het boek Handelingen en ontdekken we hoe de eerste christenen geraakt werden door de liefde van Jezus. En ze wisten zich geroepen om van die liefde te getuigen. Zo roept Jezus ook jou.
Nou, we willen lezen met elkaar Handelingen 17, vers 16 tot en met 34. En daar staat Paulus in Athene. En terwijl Paulus in Athene op hen wachtte en hen zijn Silas en Timotheus, raakte hij hevig verontwaardigd bij het zien van de vele godenbeelden in de stad. En in de synagoge sprak hij met de Joden en met de Grieken die God vereerden. En op het marktplein ging hij dagelijks in debat met de mensen die hij daar aantrof. En onder hen waren ook enkele epicurische en stoïsche filosofen, van wie sommigen zeiden, wat beweert die praatjesmaker toch? En anderen merkten op, hij schijnt een boodschapper van uitheemse goden te zijn, want hij verkondigde het goede nieuws over Jezus en de opstanding. En ze namen hem mee naar de Areopagus en zeiden, kunt u ons uitleggen wat die nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen? Want wat u zegt klinkt ons vreemd in de oren. We willen graag weten wat u bedoelt. En alle Atheners en de vreemdelingen die er wonen hebben immers voor niets anders tijd dan voor het uitwisselen van de nieuwste ideeën. En Paulus richtte zich tot de leden van de Areopagus en zei, Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in ogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift aan de onbekende God. Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, hij die Heer is van hemel en aarde, woont niet in door mensen handen gemaakte tempels. Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden, alsof er nog iets is dat hij nodig heeft. Hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij over de hele aarde heeft verspreid. En voor elk volk heeft hij een tijdsperk vastgesteld. En hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. En het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem altastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of, zoals enkele van uw eigen dichters hebben gezegd, uit hem komen ook wij voort. Maar als wij dan uit God voortkomen, mogen we niet denken dat het goddelijk gelijk is aan een beeld van goud of zilver of steen, het werk van een ambachtsman door mensen bedacht. God slaagt echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal mensen op tot inkeer te komen. Want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan. En toen ze hoorden van een opstanding van de doden, dreven sommigen daar de spot mee, terwijl anderen zeiden, daarover moet u ons een andere keer nog maar eens vertellen. En zo vertrok Paulus uit hun midden. En toch sloten enkelen zich bij hem aan en kwamen tot geloof. onder wie ook een Areopagiet en Dionysius, een vrouw die Damaris heette en nog een aantal anderen. Tot zover.
Goedemorgen. We zitten in de maand van de filosofie. Het is april. En dat is heel toepasselijk aangezien we vanochtend nadenken over dit gesprek. Deze ontmoeting tussen Paulus en de Atheense filosofen. En ik ben eigenlijk mijn hele leven lang al geïnteresseerd in filosofie. Moeilijke vraagstukken, diep nadenken over het leven. Ik hou daar wel van. Zijn er andere liefhebbers van filosofie? Ja, een aantal. Nou, dan zit je vanochtend op de juiste plek. Dan heb ik een mooie vraag voor je. Een vraag die mijn vader mij stelde toen ik nog een klein kind was. Hij vroeg dit. Kan God een steen maken die hij zelf niet op kan tillen? Nou, dat is een hersenkraker. Want of het antwoord nou ja is of nee, daaruit blijkt dat God dus niet almachtig is. Of hij kan het niet, hij kan zo'n steen niet maken, of hij kan dat wel, maar dan kan hij dus die steen niet optillen. Ja, daar komen we niet uit. Misschien dat we het aan Paulus moeten vragen en dat we aan het eind van deze ochtend misschien wel een antwoord hebben. Laten we meegaan met Paulus naar Athene. Hij kwam daar binnen. En het eerste wat hij deed, wat hij gebruikelijk was om te doen, was naar de synagoge gaan. Om daar in gesprek te gaan met de Joden. Dat deed hij in Filippi. Hij was doorgereisd naar Thessaloniki, Noord-Griekenland, naar Berea. En daar kwamen Joden tot geloof. Maar daar was ook een volksopstand en werd hij weggestuurd. En uiteindelijk ging hij met de boot helemaal naar het zuiden, naar Athene. En weer ging hij daar als eerst naar de synagoge. Maar daar bleef het niet bij. In de middag ging hij naar de markt. En daar kwam hij deze filosofen tegen. En daarom ook deze toespraak die zo anders is dan we van Paulus gewend zijn. Normaal citeert hij om de haverklap bijbelteksten en dat doet hij hier niet. Hij past zich aan zijn publiek. Hij heeft die Grieken voor zich die de Bijbel helemaal niet kennen. Hij, met een moeilijk woord, contextualiseert het evangelie. Hij past zich aan de context waar hij is. En we leren hoe Paulus dat doet. En deze passage leert ons om drie vragen te stellen, om daaruit drie dingen te leren. De vraag waar ben je? Moeten we leren zien zoals Paulus? De vraag wie heb je tegenover je? Leren luisteren zoals Paulus? En wat zeg je dan uiteindelijk? Leren spreken zoals Paulus. Dan zullen we nooit helemaal leren spreken zoals Paulus. Maar wat voor principes gebruikt hij als hij het evangelie deelt? Laten we daar naar kijken. De eerste vraag, waar ben je? Leren zien, leren kijken. Wat moet Paulus gevoeld hebben toen hij die stad binnenkwam? Daarom dat we even die 3D-video keken. Om even dat gevoel te hebben van hoe overweldigend het is om al die afgoden beelden te zien. En we lezen dat hij hevig verontwaardigd was bij het zien van al die afgoderij. En deze stad, Athene, was ondanks de Romeinse overheersing, was dit het epicentrum van filosofie en cultuur. Niet Rome, het was Athene. Een stad met de meest prestigieuze universiteit. De plek waar de grote denkers uit de geschiedenis geboren worden. Denk aan de filosoof Socrates bijvoorbeeld. Een stad gevuld met tempels, met religie. En elke dag ging hij naar de marktplein, naar de Agora. De Agora. En gisteren hebben we Koningsdag gevierd. En hebben velen van jullie waarschijnlijk gewandeld over de rommelmarkt. Nou, dit is niet hetzelfde soort rommelmarkt die wij kennen op Koningsdag. Dit is niet alleen een plek waar je wat tweedehands rommel kan kopen. Het is een plek waar alles bij elkaar kwam. Hier vond het leven plaats. Hier hoorde je het laatste nieuws. Hier legde je contacten. Hier vond je kunst, religie, nieuwe ideeën. Wat wij vandaag de dag zoeken op onze telefoon, dat zochten die mensen daar op de marktplein, op de Agora. Daar kwam het leven bij elkaar. Een eerste vraag die wij ons moeten stellen is: beseffen wij waar wij zijn? Hij, Paulus, wist heel goed waar hij was. Beseffen wij waar wij zijn? Zijn wij even verontwaardigd door de afgodendiensten die wij zien in onze cultuur? Of zien we het niet omdat we er zelf deel van zijn? Het is het water waar we in zwemmen. Voordat we het evangelie van Jezus aan onze cultuur kunnen verkondigen, moeten we eerst zien of we niet stilzwijgend het evangelie van onze cultuur hebben omarmd. De vraag is, wie beïnvloedt wie? Beïnvloeden wij de cultuur of beïnvloedt de cultuur ons eigenlijk ook? Nou, omdat we het over filosofie hebben, noem ik graag een christelijke filosoof uit Amerika. James K.A. Smith. En hij werkt dit idee uit in zijn boek Desiring the Kingdom. En in zijn boek begint hij met een casus, namelijk de casus van de mall, het winkelcentrum. De agora, het marktplein van nu. Maar hij doet dat door daarnaar te kijken door een bril van religie en van liturgie. Dus, stel je voor, dit is Hoofddorp Centrum, zoals wij kennen, het winkelcentrum hier op de hoek. Maar hij zegt, een winkelcentrum is niet alleen een winkelcentrum. Een winkelcentrum is als een tempel. Nou, prachtig. Mijn Photoshop skills reiken tot zover. Het is alsof we op het moment dat we het winkelcentrum binnenlopen, dat we dan de tempel van vandaag binnentreden. En dan komen we in het voorportaal. En in het voorportaal treffen we daar allemaal kleine kapelletjes aan. En dat zijn de winkels. En wat je aantrekt in al die kapellen zijn iconen. Die staan dan achter glas en die kijk je dan aan. Dat zijn de paspoppen en die zijn gekleed in de nieuwe kledinglijnen. Zij belichamen een visie op het goede leven. Kijk eens, als jij dit draagt of als je dit product hebt, dan heb je het goede leven te pakken. Dat kan je hier verkrijgen. En uiteindelijk trekt iets je aandacht en je gaat een van die kapelletjes binnen en je wordt verwelkomd door een winkelbediende, een misdienaar. En eenmaal binnen ga je op zoek naar een heilig voorwerp, een kledingstuk. En uiteindelijk, jij bent aan het zoeken en aan het zoeken en uiteindelijk heb je het te pakken. En zo word je geloodst naar het altaar, de kassa. En achter de kassa, daar staat priester. Dat is de kassabediende. En die voltrekt het ritueel, de transactie, waar jij je offer kan geven, zodat jij een stukje van het goede leven mee kan nemen naar huis. En dan word je nog weggezonden met de zegen. Een fijne dag en graag tot ziens. Het is grappig. En tegelijkertijd zit er een kern van waarheid in. De hele ervaring van het gaan naar het winkelcentrum is niet neutraal zoals wij denken. We komen gewoon om dingen te kopen. Nee, het gaat dieper dan dat. Het vindt namelijk plaats op het niveau van onze verlangens. Onze verlangens. En dat is wat aanbidding is. Dat onze verlangens worden gevormd. Om datgene te zoeken wat ons het goede leven geeft. Het ultieme goed waar we allemaal naar op zoek zijn. En ik moet eerlijk toegeven dat de wereld van marketing dit beter begrepen heeft dan de kerk. En vooral de protestantse kerk, waar het vooral gaat over informatie, over ideeën. Maar één plaatje bij een bushokje van een reclame kan iemand meer in beweging zetten dan 10 preken vol met informatie. Omdat het iets prikkelt bij je. Het wekt een verlangen bij je op. En daaruit handelen we. Veel meer nog dan vanuit ons denken en onze ideeën. En dit is het idee wat Augustinus al jaren geleden, eeuwen geleden, heeft gecommuniceerd. Namelijk, je bent wat je lief hebt. Je bent niet wat je denkt. Je bent niet wat zich afspeelt in je hoofd. Je bent wat zich afspeelt hier zo, in je hart. Je buik, je verlangens. Je bent wat je lief hebt, wat je verlangt. En dezezelfde Augustinus, ook een christelijke filosoof, die was heel kritisch op de filosofen van zijn tijd. De Stoïcijnen bijvoorbeeld, waar we net ook over lazen. Paulus, die vond de Stoïcijnen, die trof hen aan daar op het marktplein. En de kritiek van Augustinus was: jullie stoïcijnen, jullie zitten alleen maar in jullie hoofd. Jullie denken dat door je gevoelens uit te schakelen en door goed na te denken, dat je dan een goed leven kan leiden. Op wilskracht. De kracht van je geest, van het denken. En je emoties, daar moet je afstand van doen. Die moet je proberen te onderdrukken. En zo kunnen wij soms ook denken als een stoïcijn hier in de kerk. De kracht van ons denken. Meer informatie. Deze filosoof James Smith die noemt het brains on a stick. We zijn geen hersenen op een stokje. We zijn veel meer dan dat. We zijn een lichaam vol met verlangens die ergens naar uitgaan. En het doel van christelijke aanbidding is niet alleen juist denken, maar juist verlangen, dat onze verlangens uitgaan naar God. Dit was die andere groepering van filosofen die genoemd wordt, de Epicuristen. Die legden de nadruk heel erg op het gevoel. Het ging alleen maar over gevoel. Leef alsof het je laatste dag is. Je moest genieten van het leven. Want deze aarde was alles wat er is. Straks ben je dood en is er niks meer. Dus je moet nu genot maximaliseren. En pijn minimaliseren en vermijden. Zoveel mogelijk geluk proberen te krijgen. Maar ook zij slaan de plank mis. Ook tegen hen heeft Augustinus iets te zeggen. Want Augustinus zei: onrustig is mijn hart, totdat het rust vindt bij u, o Heer. We kunnen geluk proberen te zoeken hier in deze wereld, maar we gaan het nooit vinden. Omdat we alleen die rust die een Epicurist zoekt, kunnen vinden bij God. Zo vinden we altijd het antwoord in het evangelie. Niet in het gedachtegoed van deze wereld. En zonder dat we het weten, worden ook wij daardoor beïnvloed. Denken wij ook stoïcijnse en epicurische gedachtes? Ook worden er verlangens bij ons opgewekt door onze cultuur. De vraag is niet alleen hoeveel impact kan jij maken op de cultuur, maar de eerste vraag die we ons moeten stellen: hoeveel impact maakt de cultuur op jou? Heb je door? Zie je het? Het water waar jij in zwemt. Zie je hoe erg jouw denken beïnvloed is? Door gewoon de plek, de plaats en de tijd waar jij in leeft. Welke gedachtes, welke verlangens zijn opgewekt? En hoe kan je dat weten? Als we kijken naar Paulus, die was verontwaardigd. Hij kwam Athene binnen als buitenstaander. Maar wij leven in het Athene van onze tijd. Zien wij het nog? Zien wij wat Paulus ziet als hij hier binnen zou komen lopen? Zou hij dan ook hevig verontwaardigd zijn over dingen waarvan wij denken: dat is toch de normaalste zaak van de wereld? Zo denken we toch allemaal? We gaan toch allemaal naar het winkelcentrum? We doen mee met de seculiere wereld. We rijden in dezelfde auto's, we dragen dezelfde kleren. Maar wat maakt ons anders als christen? Dat is belangrijk om daarover na te denken. Om afstand te doen van de cultuur en te zien: oh, daarin slaan we de plank mis. En daar wil ik niet aan meedoen. Dat is het eerste punt. Kunnen we zien wat Paulus zag? Kunnen we verontwaardigd zijn over de goddeloosheid van onze wereld? Hij zag het helder. Maar vervolgens, het tweede punt. Wie heb je tegenover je? Leren luisteren. Hij was verontwaardigd. Hij was een buitenstaander. Maar wat hij niet deed was: oh, die cultuur, dat is allemaal slechte afgoderij. Daar moet ik niks mee te maken hebben. Ik pak mijn koffers en ik ga weg. Dit is de verkeerde plek voor mij. Nee, hij bleef. Ondanks zijn verontwaardiging bleef hij. Omdat hij als buitenstaander iets te bieden had wat zij nog niet kenden, wat zij nog niet hadden. Het woord voor verontwaardigd zijn is paroxyno in het Grieks. En in het Griekse Oude Testament, want die is er ook. We hebben een Grieks Nieuw Testament, maar het is ook vertaald. Het Oude Testament is ook in het Grieks vertaald. En dit woord paroxyno komt daarin voor in de plekken in het Oude Testament waar God jaloers is op zijn volk die vreemd gaat met andere afgoden. dat maakt dat deze verontwaardiging een complex gevoel is. Het is niet alleen maar boosheid van, oh, ik vind dat stom. Het is als een partner die vreemd gaat. Dat jij daar verdrietig over bent. Dat is boosheid. En tegelijkertijd is dat liefde. Want je zegt, ik wil niet dat je met die ander gaat. Ik wil dat je voor mij kiest. En dat was de jaloersheid van God. Die niet liever wilde dat zijn volk voor hem koos. Hij was er verontwaardigd over. Maar dat is niet alleen maar boosheid. Dat gaat gepaard met bewogenheid. En het is een complexe emotie door elkaar heen. En we hebben ze allebei nodig. We hebben ze allebei nodig. Want als we alleen maar boos zijn en we gaan dan het debat aan, dan willen we alleen maar het debat winnen. Maar als we ook bewogen zijn, dan willen we niet een debat winnen, dan willen we harten winnen. En we lezen dat Paulus, ondanks zijn verontwaardiging, hen heel erg respectvol en zachtmoedig benaderde. Hij was boos en bewogen. Want als je niet boos genoeg bent vanwege het onrecht wat je ziet en de afgoderij die plaatsvindt, dingen die het hart van God breken, als dat je koud laat, ja, dan heb je de moed niet om de confrontatie aan te gaan. Dan denk je, joh, het zal wel. Ze gaan hun eigen gang. Prima, ze mogen ze zelf weten. Als je die boosheid niet hebt, die Paulus had. Maar tegelijkertijd, als je de bewogenheid niet hebt voor mensen, alleen maar boosheid, dan ga je de confrontatie aan zonder liefde. Zonder geduld. En dan zul je mensen van je afstoten. Dan zullen ze niet naar je luisteren. Dit is wat je om de haverklap online ziet. Wat de christenen allemaal niet zien typen. Reacties onder video's. Zo hard. Zo liefdeloos. Met het gestrekte been erin. Als we deze heilige verontwaardiging van Paulus niet hebben. Die combinatie van boosheid en bewogenheid. Dan zijn we of laf. Omdat we denken, nou, zo erg is het niet. Ik hou mijn mond maar. Of we zijn lomp. En denken, ja, dat is niet waar. Dat klopt niet. Ik ga eens even vertellen hoe het wel zit. We zijn of laf, of we zijn lomp. Als we niet die bewogenheid en die boosheid, die heilige verontwaardiging, als we dat niet bij elkaar kunnen houden. Dat is belangrijk. Voordat we de interactie aangaan met mensen die God nog niet kennen. Ik las van de week een hele oude nieuwsbrief van de Meerkerk. En ik heb het nog niet gevraagd, maar grote kans dat mijn moeder dit nog getypt heeft. Dit is 35 jaar oud. Wij waren een van de eerste die een computer hadden thuis. En het is een prachtige titel. Christus is het antwoord. Laat me even iets erbij pakken. In deze nieuwsbrief vertelt Wichelen over een campagne die er was. Langer nog dan 35 jaar geleden. Lang geleden. Een campagne met billboards die overal te vinden waren. En daar stond dit op. Christus is het antwoord. Christ is the answer. En dat is waar. En tegelijkertijd vertelt hij in de brief dat heel veel mensen die deze billboard zagen een terechte vraag stelden. Namelijk, oké, Christus is het antwoord. Maar sorry, help me even. Wat is de vraag dan? Wat is de vraag? Waar is Christus dan het antwoord op? Dit is een mooi voorbeeld. Van, ik zou het nog niet een lompe manier noemen, maar wel eenrichtingsverkeer. Dat je niet eerst luistert naar die ander, maar meteen begint te spreken zelf. Dit is niet wat Paulus deed. Paulus ging in gesprek met de mensen. Hij luisterde eerst naar wat zij zeiden voordat hij met zijn antwoorden kwam. Dat staat letterlijk het woord dialegomai, waar het woord dialoog in zit. Hij ging het gesprek aan, het dialoog. Hij deed dat zoals de filosofen dat deden, door vragen te stellen, vragen stellen, vragen stellen. Hoe goed ben jij in vraag stellen? Als jij met iemand in gesprek bent, ik merk het bij mezelf ook, dat je een vraag stelt, misschien wel van, joh, waar ga je naartoe op vakantie deze zomer? Ja, naar Zuid-Frankrijk. Oh, ik ook! En dan begin ik te vertellen over mijn verhaal over Zuid-Frankrijk. Heb ik dan echt geluisterd? Ga ik doorvragen, waar ga je er naartoe en waarom? Zo leer je iemand pas kennen. Eerst luisteren voordat we gaan spreken. De schrijver Stephen Covey, de bestseller Seven Habits of Highly Effective People, een managementboek. Een van zijn principes is seek first to understand, then to be understood. Dat vind ik zo mooi. Voordat je begrepen wil worden, moet je eerst die ander begrijpen. Probeer eerst die ander te begrijpen voordat je jezelf begrepen wil laten worden. Door te gaan praten. Eerst luisteren voordat je spreekt. En dat is wat Paulus doet. Hij gaat niet preken, hij gaat eerst het gesprek aan. En het werkte. Omdat hij werd uitgenodigd om voor de hoogste raad van de filosofen, de Areopagus, om daarvoor te spreken. Dit was naast die markt, was een rots, de Areopagus. En daar kwamen die filosofen samen. En dat zagen we ook in dat filmpje, dat plateau op die verhoging. Daar kon je je verhaal doen. Het is als een beetje de talkshow van nu. Of dat je een TED-talk mag houden. Van, nou, je krijgt het grootste podium wat er is voor die tijd. Je hebt gekke ideeën. Ze noemen hem een praatjesmaker. Hij had het over Jezus en de opstanding. Waren dat dan twee goden, Jezus en Anastasia? Ze begrepen het niet, dus ze gaven hem een podium om zijn ideeën voor te leggen en uit te leggen aan deze raad van filosofen. En hij begon zijn toespraak met een observatie. Hij zegt, hij ziet hoe buitengewoon godsdienstig ze zijn, vers 22. Hier zien we hoe goed Paulus geluisterd had. Hoe goed hij had opgelet. Dat zegt hij daar in het volgende vers. Toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in oogenschouw nam. Hij heeft het allemaal in zich opgenomen voordat hij begon te spreken. En ook vond hij een altaar met dit opschrift. Aan de onbekende God. En wat u vereert zonder te kennen, dat kom ik u verkondigen. Dit was de ingang voor hem. Hij had geluisterd. En hij zegt, daar zie ik een haakje. Daar kan ik naar binnen gaan bij jou. Jij hebt een altaar voor een onbekende God. En waarom ze dat altaar hadden gemaakt, wie weet. Waarschijnlijk omdat ze heel veel goden hadden en dachten, nou, misschien is er een God waar we van niet van weten. Laten we daar ook maar een altaar voor maken. Dan houden we die ook nog tevreden. En ja, misschien dat het iets goeds doet. Maar Paulus, die zag dat. En die zegt, die onbekende God, die ken ik. En daar ga ik jullie over vertellen. En dit gebeurt vandaag de dag nog steeds. Mensen die de onbekende God wel eren, maar hem niet kennen. Mensen die wel een idee hebben, een gevoel hebben dat er meer moet zijn tussen hemel en aarde, maar er geen woorden aan kunnen geven. Maar ze leven wel alsof God bestaat, maar met hun mond zeggen ze alleen, ja, ik geloof niet in een God. Maar ze geloven wel dat er iets is als goed en kwaad. Maar hoe kom je aan dat idee van goed en kwaad als er niet een hogere macht is die bepaalt wat goed is en wat kwaad is? Dan is het alleen maar een mening als we dat met elkaar hebben bedacht. Maar kan je echt zeggen, het mishandelen van kinderen, moord is fout. Het is fout. Het is niet alleen een mening, het is fout. Dat kan je alleen maar zeggen als je gelooft in een God. Wellicht een onbekende God, maar wel de God. Als je gelooft dat mensen waarde hebben, intrinsieke waarde. Niet alleen maar dat we een zakje met cellen zijn. Ik weet nog heel goed dat mijn Nederlandse docent dat zei. We zijn gewoon een zakje cellen. Eigenlijk is dat een heel pessimistisch mensbeeld. Geen waarde. Als je wel gelooft, als je wel leeft alsof mensen waarde hebben. Ja, dat is een altaar aan een onbekende God. Daarmee erken je met je daden dat God bestaat, terwijl je hem met je mond ontkent dat je in hem gelooft. Dit zijn ingangen om het gesprek over God aan te gaan en vragen te stellen en te luisteren. Hoe denk je daar dan over? En ons de taak om uiteindelijk, als we geluisterd hebben, om deze God te verkondigen. Deze onbekende God die voor ons bekend is. En zo komen we op het laatste punt. Wat zeg je? Leren spreken. Je mond open doen. Wat zeg je als jij aan de spot wordt gevraagd, oké, wat geloof jij dan? Weet je dan wat je dan gaat vertellen? Paulus wel. die had er goed over nagedacht. Hij had het over Jezus. Maar hij begon niet bij het kruis. Want het verhaal van Jezus begint niet bij het kruis. Het verhaal van Jezus, de God van de Bijbel, begint aan het begin van de Bijbel, bij de schepping. Dat is het beginpunt. En daar begon Paulus over. Voordat hij het had over de zonde, wat we ook vinden in het Oude Testament, voordat we daarna konden hebben over de redding, begon hij eerst bij het allereerste begin, namelijk bij de schepping. Vers 24. De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, hij die Heer is van hemel en aarde, hij woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. De God van iedereen, dus ook de God van jou. Dat is het beginpunt. Daarmee schep je als het ware gemeenschappelijke grond waar we allemaal op staan. En het woord alles en allen noemt hij talloos in zijn boodschappen. Het is de God voor iedereen en hij heeft iedereen op het oog. En het is voor ons allemaal, ook voor jou dus. Het is ook voor jou. Hij begint met de God van hemel en aarde. Maar die is anders dan dat zij dachten. Hij is anders dan dat zij dachten. Want hij is niet alleen maar de God die alles heeft gemaakt. Maar hij is ook een God die zich bemoeit met deze wereld. De Grieken hadden alleen maar verschillende goden. Die bemoeiden zich met gewoon alleen onderdelen hier en daar op aarde. De God van de oorlog, God van de zee, God van landbouw, noem maar op. Maar hier had je een God van alles, van heel de creatie. En het was geen afstandelijke God die alleen maar tevreden moest houden de offers te brengen. Nee, het was een God die zich bemoeide met zijn creatie. Die heel de mensheid heeft gemaakt. Vers 26. Die de aarde heeft, over de hele aarde heeft verspreid. Voor elk volk een tijdperk heeft vastgesteld. De grenzen van hun woongebied bepaald. En dan volgende vers. Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken. Het is niet alleen een God die zich met de schepping bemoeit. Het is een persoonlijke God die gekend wil worden. Het was de bedoeling dat ze hem zouden zoeken. En al tastend hem zouden vinden. Hij is niet alleen de schepper van hemel en aarde. Hij is een persoonlijke God die jou wil kennen. Een persoonlijke God. En tegelijkertijd lezen we dat dit niet gelukt is. Dat we heel veel mensen hem niet hebben leren kennen. Maar dan het goede nieuws. God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende. Maar roept nu overal alle mensen op om tot inkeer te komen. Ook ons. Daar komt het stukje zonde. Stukje zonde. Want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal vellen door één man die hij daarvoor dat doel heeft aangewezen. Namelijk Jezus Christus. Hij zal komen niet alleen als de schepper, maar als een rechter die recht zal spreken om alles wat niet goed is. Alles wat fout is. Om dat recht te zetten. Om dat heel te maken. Dat is het evangelie. Schepping, zondeval, herstel, verlossing, verzoening, redding. Door Jezus Christus. En het bewijs dat het om deze man gaat, om deze Jezus, heeft hij geleverd door hem uit de dood op te doen staan. Want Jezus is niet alleen gekomen om te oordelen, maar om dat oordeel zelf ook te dragen. En daarom mogen we nu tot inkeer komen in het geloof, in de wetenschap, dat we niet veroordeeld zullen worden, ondanks dat we dat wel verdienen. Dat we vrijspraak kunnen krijgen, omdat er leven is na de dood, omdat de dood is overwonnen. Omdat Jezus is opgestaan uit de dood. Dit is het evangelie wat Paulus brengt. En dit is dwaasheid. Ze konden hem volgen, denk ik, heel zijn toespraak, maar bij dat einde, daar knapte iets. Hij werd uitgelachen. Pwah, de opstanding. Oh, had dat dan gezegd dat je daarop uitkwam, hadden we niet eens de mogelijkheid gegeven om te spreken. De opstanding, serious? Nee, daar kan ik niet in geloven. Een Paulus van vandaag de dag is John Lennox. John Lennox, een wiskundige uit Engeland. Hij gestudeerd aan Oxford. En hij gaat het debat aan met atheïsten als christen. bekende atheïsten, beruchte atheïsten zoals Richard Dawkins, die al jarenlang deze debatten aangaat om te bewijzen dat God niet bestaat. En John Lennox gaat het debat met hem aan. Het eerste keer dat hij dat deed was in 2007 op een universiteit. Dezelfde soort setting als waar Paulus in zat toen hij hier zo bij de Areopagus sprak. En ook daar, oh man, hij maakte een spetterende indruk. Deze John Lennox, hij was slim, hij was wetenschappelijk, hij was logisch. Het was nek aan nek. Maar op het einde gaf hij het een beetje weg. Wordt in ieder geval in de ogen van Richard Dawkins. Want aan het einde sprak hij de woorden die Paulus hier zo ook spreekt in Handelingen 17. Mag ik met jullie kijken naar een heel kort clipje van die laatste woorden van dat debat van John Lennox, om een van die filosofen, die Paulussen van vandaag de dag, te horen spreken. Laten we even kijken.
Atheism, ladies and gentlemen, is not only false, it contains no message that deals with the central problem of human rebellion against God. History is littered with attempts to build a godless utopia, each one of them based, as the book of Genesis suggests that they would be, on a denial that God has ever spoken or even that he exists. And I would remind you that the world that Richard Dawkins wishes to bring us to is no paradise except for the few. It denies the existence of good and evil. It even denies justice. But ladies and gentlemen, our hearts cry out for justice. And centuries ago, the Apostle Paul spoke to the philosophers of Athens and pointed out that there would be a day in which God would judge the world by the man that he had appointed, Jesus Christ, and that he'd given assurance to all people by raising him from the dead. And the resurrection of Jesus Christ, a miracle, something supernatural, for me constitutes the central evidence upon which I base my faith, not only that atheism is a delusion, but that justice is real and our sense of morality does not mock us. Because if there is no resurrection, if there is nothing after death, in the end, the terrorists and the fanatics have got away with it.
En hier wordt hij afgekapt. En krijgt Richard Dawkins het laatste woord om zijn laatste woorden te spreken. En die zegt, wat jammer John, dat je zo met deze woorden moet eindigen. Je was zo goed bezig, wat een zo'n mooi debat. En dan kom je hier nu met zo'n sprookje over Jezus, over de opstanding, serieus. Hij werd uitgelachen. En dat was de reactie die de filosofen hadden op Paulus. Maar niet allemaal. Niet allemaal. Sommigen zeiden, daarover moet u ons een andere keer nog eens over vertellen. En zelfs anderen die kwamen tot geloof. Waaronder Dionysius, deel van die Areopagus, van die raad, die uiteindelijk de bisschop werd van Athene. Sommigen lachen. Sommigen zijn geïnteresseerd. Sommigen komen tot geloof. En John Lennox vertelt in een interview, 17 jaar later, dat hij zoveel brieven heeft gekregen van mensen die tot geloof zijn gekomen door dat debat. Maar niet door het debat die eerste 2 uur, maar die laatste 3 minuten. Deze woorden die we net hebben gehoord. Daardoor komen mensen tot geloof. Niet omdat je het zo goed kan onderbouwen, omdat je zo slim bent, omdat je zulke goede argumenten hebt. Mensen komen uiteindelijk tot geloof. Omdat hij het heeft over de opstanding van Jezus Christus. Daardoor komen mensen tot geloof. En dit is wat Paulus zegt en hier wil ik mee eindigen in 1 Korinthe 1. 1 Korinthe 1. Dan begint hij zijn brief met deze woorden. De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan. Dwaasheid. Je wordt uitgelachen. Maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. Iets verder. De Joden vragen om wonderen. De Grieken zoeken wijsheid. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend, voor de andere volken dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen. En het zwakke van God is sterker dan mensen. God laat zijn wijsheid zien door dwaasheid. Zo groot is God. God laat zijn kracht zien door zwakheid. Zo sterk is God. We hoeven niet het evangelie slim te laten klinken. We hoeven geen filosoof te zijn om te kunnen getuigen van ons geloof. We verkondigen Jezus, gekruisigd en opgestaan. En dat is het punt. Het is dwaasheid. En dan word je uitgelachen. Komen we bij de vraag waar we mee begonnen zijn. Kan God een steen maken die hij niet op kan tillen? Christus is het antwoord. Want in Christus heeft God laten zien dat de schepper van hemel en aarde zichzelf ondergeschikt kan maken aan zijn schepping. Dat het allersterkste wat mogelijk te bedenken is, God zelf, wordt zo zwak dat hij niet eens zijn eigen kruis kan dragen naar Golgotha. Zo'n dwaas verhaal. Daarin toont God zijn wijsheid. Dus ja, hij kan een steen maken die je zelf niet op kan tillen. Daarin laat hij zijn grootheid zien. De dwaasheid van het evangelie is de wijsheid van God. Wat vraagt dat van ons? Niet om slim te zijn, niet om sterk te zijn. Ons gebed is, Heer, maak ons zwak. Heer, maak ons dwaas voor u. Zodat we gewoon spreken over u. En hebben we alle antwoorden misschien niet, maar we hebben het ene antwoord, namelijk Jezus Christus. En dan willen we luisteren naar de vragen die mensen hebben. Maar we hebben altijd maar één antwoord. Jezus Christus en Jezus alleen. Laten we bidden. Heer, help ons niet alleen om te kijken, maar om te zien wat u ziet. Help ons om niet alleen te horen, maar om te luisteren. Echt te luisteren. Help ons om niet alleen te praten, maar om te spreken en te verkondigen. Jezus en Jezus alleen. Wat een wonder, Heer. Wat een wonder. Dat u dit dwaze verhaal gebruikt heeft om uw wijsheid in te laten zien. En dat is de kracht van de boodschap die we mogen verkondigen. Heer, hoor ons zo in een moment van stilgebed. Als wij, om wat voor reden dan ook, bang zijn om die confrontatie aan te gaan met onze cultuur. Of misschien niet eens doorhebben hoeveel wij er deel van uitmaken. Wilt u het ons laten zien door uw Heilige Geest? Jezus, wilt u ons vullen? Vullen met diezelfde verontwaardiging die u heeft als u ziet hoe mensen de plank misslaan in hun leven. U maakt ons boos en bewogen. Help ons om niet laf te zijn en ook niet lomp. Maar om het gesprek aan te gaan, om te luisteren en vrijmoedig te verkondigen wat dwaas klinkt in de oren van de wereld. Maar dat is uw wijsheid. Dat we het enige antwoord kunnen geven. Het enige antwoord op alle vragen. Jezus Christus. In zijn naam bidden wij. Amen. Amen.